Iedereen hartelijk welkom op deze eerste Bijbelkring in het nieuwe seizoen. Ik stel voor dat we zoals gebruikelijk beginnen met het zingen van een psalm. En dat zal zijn psalm 22, het 8e, het 12e en het 16e vers. Psalm 22, vers 8, 12 en 16. Het 8e vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. Gij zult eerlang mij door de dood het hoofd in het stof doen bukken. Want van rondom zie ik honden samenrukken. En dan vers 12. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heere. Dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. En het 16e. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Om het nakroost dat de Heere wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Dat is 8, 12 en 16 van 22e psalm. samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, in alle dingen hebben wij uw zegen nodig. In veel meer opzichten dan we zelf vaak beseffen. Want ons oog kan niet zien zonder uw zegen, onze oren kunnen niet horen zonder uw zegen. Ons hart kan niet kloppen zonder uw zegen. In alle aspecten van het leven zijn we van u, van uw bescherming en bewaring en van uw onderhouding afhankelijk. Maar heel in het bijzonder geldt dat wel wanneer wij samen nadenken over uw woord of zoals dat vanavond dan gebeuren gaat, over een geschrift wat op uw woord gegrond is en uit uw woord put. Want wanneer het gaat over de geestelijke dingen en onze geestelijke belangen, dan zijn we dieper dan diep van u afhankelijk. Dan geldt het volstrekt. Zonder mij kunt gij niets doen. Heere, laat dat in spreken, in luisteren, in het stellen en beantwoorden van de vragen vanavond ons mogen beheersen. Geef ons kracht en genade, een stem om te spreken, en de bediening van uw geest bij het uitdragen van de dingen die in de Christinnenreis liggen opgesloten. Geef dat de boodschap die erin vervat ligt, helder en geestelijk mag zijn. En wil u geven dat we samen een goed uur mogen hebben. Wil ons ook bij het luisteren bewaren voor alles wat hinderen kan en afleiden. U weet, het kan bij het drukke werk van deze dag of bij de zorgen van ons leven soms zo zijn dat de gedachten nog wat gemakkelijker afdwalen dan anders. Maar laat dat vanavond niet zo mogen zijn. En vooral, Heere, laat het geestelijk onderricht, wat ook in de merkwaardige stukken die vanavond onze aandacht vragen, ligt opgesloten. Laat het gebruikt en gezegend mogen worden. Tot ontdekking, tot ontgronding, tot onderwijs, tot bemoediging en tot vertroosting. En dan weet u volmaakt wat we nodig hebben zoals we hier zijn en zoals wij meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ons in alle dingen nabij zijn en leid ons. We vragen dat niet omdat wij daar enig recht op kunnen laten gelden. Wij moeten het ook vanavond belijden dat al onze rechten verzondigd zijn en dat het enkel genade is. Wil u het dan ook uit genade doen, om Christus wil. Amen. Ik wilde zoals gebruikelijk ook nog een stukje lezen. En het gedeelte wat ik wilde lezen is het laatste hoofdstuk van de eerste brief van de apostel Petrus. 1 Petrus 5 als inleidende schriftlezing. 1 Petrus 5. In Petrus 5, daar lezen we: de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewillig. Nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen zijt de ouden onderdanig, en zijt ook allen elkander onderdanig, zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden, de welke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat. U groet de mede uitverkorene gemeente die in Babylon is, en Marcus, mijn zoon. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u, allen die in Christus Jezus zijt. Amen. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. We zullen vanavond verder gaan met onze tweewekelijke Bijbelkring, wat eigenlijk dus een Bunyankring geworden is, maar goed. En we hebben van het voorjaar zijn we begonnen met de Christinnenreis in januari om precies te zijn. Daar heb ik tot nu toe 6 keer over gesproken. En we zijn toegekomen aan het gedeelte dat Christiana, barmhartigheid en de kinderen het poortgebouw van de enge poort gaan verlaten. Dan zat ik met een probleem toen ik dit allemaal ging voorbereiden. En dat was dat ik niet meer precies wist hoe ver we gekomen waren. Dat is natuurlijk niet zo goed, maar het is niettemin een feit. Enig excuus is dat het heel lang geleden is dat we voor het laatst samenkwamen. Maar ik heb naarstig gezocht, maar heb nergens iets kunnen vinden waar een duidelijke aanduiding was. Ik weet het wel ongeveer, maar niet precies. Het zou dus kunnen dat er een heel klein stukje ergens tussen april en nu tussen wal en schip is blijven vallen, maar ik hoop van niet. Maar als dat zo is, dan weet u hoe het komt. En dan moeten we het later maar eens naspeuren hoe we daar nog een oplossing voor kunnen vinden. Ik denk niet, ook al zou het een klein stukje zijn wat uitvalt, dat het erg veel hinderen zal. Maar goed, we gaan snel beginnen. Ik heb er met de nodige moed boven geschreven, op weg naar het huis van uitlegger. Ik denk niet dat we vanavond al bij het huis van uitlegger zullen aankomen, maar we zullen zien. In elk geval is dat een aanduiding voor deze 7e kring, op weg naar het huis van uitlegger. De vorige keer, dat is dus een aantal maanden geleden, hebben we gezien hoe Christiana haar vier zoons door de enge poort werden binnengelaten. Belangrijk is dat we nog even in herinnering roepen dat die enge poort voor Bunyan het symbool is van het begin van het nieuwe leven. De wedergeboorte, de levendmaking. Wat aan de enge poort vooraf gaat is hoogstens voorbereidend werk. In de enge poort, zo laat Bunyan in zijn werken ons weten, wordt een christen wederom geboren. Het opmerkelijke is dat een heel gezelschap binnengaat. Wij moeten daaruit niet de conclusie trekken dat Christiana en haar 4 kinderen gelijktijdig wedergeboren zijn. Maar het is wel zo dat Bunyan ons wil voorhouden dat de moeder en de 4 kinderen, alle 5, hetzelfde leven van de genade deelachtig zijn. Daar zal, wanneer dat in het leven gebeurt, verschil in zijn. In de momenten en in de wijze waarop iemand tot bekering komt. Maar uiteindelijk is het een verhaal, een beeldverhaal. En in het beeldverhaal had Bunyan dat nodig om Christiana en de 4 kinderen tegelijk door die enge poort te laten trekken. In dat poortgebouw van die enge poort werden ze welkom geheten door iemand die in de christinnenreis naamloos blijft. In het eerste deel, de christenreis, heet hij Welbehagen. Maar hier blijkt dat deze naamloze poortwachter Christus zelf is. We hebben dat de vorige keer uitvoerig vanuit het werk van Bunyan zelf laten zien. En ook poortwachter Welbehagen in het eerste deel van de christenreis is dus een aanduiding van Christus. Van hem, van wie in de kerstnacht gezongen werd, in mensen een welbehagen. Of van wie bij zijn doop in de Jordaan door de hemelstem gezegd werd: deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Laat dat iets zijn wat we niet vergeten. Dat bij alle namen die Christus draagt, hij ook de Zoon van Gods welbehagen is. Toen Christiane en haar vier zoons binnengegaan zijn, binnengelaten zijn, moet ik zeggen, door de enge poort, bleef Barmhartigheid, de jonge vrouw die Christiane vergezelde, buiten staan. Hoe dat precies gekomen is, wordt ons eigenlijk niet helemaal duidelijk. Maar feit is dat ze buiten de poort bleef. En toen zij zichzelf dat realiseerde, dacht zij dat dit betekende dat zij niet welkom was. En dat de deur voor altijd voor haar gesloten was. Maar desondanks, ondanks die wanhopige gedachte, klopte ze op de deur met alle kracht die in haar was. En uiteindelijk ging ook die deur voor haar open. Dat is voor Barmhartigheid heel bijzonder een wonder geweest, zo weten we. En wanneer ze in het poortgebouw zijn, laat de poortwachter, dat is de Heer Jezus dus, hen een poosje alleen. En we lezen dan dat Christiane en Barmhartigheid nog napraten over de wonderen die hen gebeurd te beurt zijn gevallen. En het is tijdens dat gesprek in het poortgebouw dat Barmhartigheid Christiane en de kinderen herinnert aan het geweldige geblaf van de hond dat zij hoorde toen zij samen voor de poort stonden. Zij neemt zich voor om de poortwachter daarover nog wat te vragen wanneer hij terug zal komen en zegt in dat verband tegen Christiana: als je dat goed vindt, zal ik hem vragen wanneer hij straks terugkomt waarom hij toch zo'n smerige hond in zijn tuin houdt. Ik hoop dat hij mij dat niet kwalijk zal nemen. Ja, doe dat, riepen de kinderen, en probeer hem dan over te halen die hond op te hangen, want wij zijn bang dat hij ons zal bijten wanneer wij hier weggaan. En zo gebeurt dat ook. Wanneer de poortwachter zich weer bij hen voegt, volgt er een breed gesprek over die hond die hen met zijn blaffen zo benauwd heeft toen ze aan de poort stonden. En het is dat gedeelte uit de Christinnenreis dat nu vanavond eerst onze aandacht vraagt. U weet dat ik de Christinnenreis ingedeeld heb in paragrafen en dat we eerst het stukje lezen in mijn eigen vertaling van de Christinnenreis en daarna wat uitleg geven. Het is nu paragraaf 18 en als titel schrijf ik daarboven: De Heere en de Hond. Bunyan schrijft dan: ten slotte kwam hij, dat is de poortwachter, naar beneden en voegde zich weer bij hen. Toen viel Barmhartigheid voor hem neer, met haar gezicht ter aarde om hem te aanbidden en zei: laat mijn Heere het dankoffer aannemen dat ik hem nu aanbied met de varren van mijn lippen. Daarop zei hij tot haar: vrede zij u, sta op. Maar zij bleef met haar gezicht ter aarde gebogen liggen en zei: gij zijt rechtvaardig, o Heere, wanneer ik met u zou twisten. Laat mij nochtans met u spreken over uw oordelen. Waarom houdt u toch zo'n vreselijke hond in uw tuin, dat vrouwen en kinderen zoals wij al bij de aanblik daarvan geneigd zijn uit angst van uw poort weg te vluchten? Ten antwoord zei de poortwachter: die hond heeft een andere meester. Hij ligt ook vast op het terrein van die ander. En alleen mijn pelgrims horen zijn geblaf. Hij hoort bij het kasteel dat je daar in de verte ziet. Maar hij kan tot vlak bij de muren van dit gebouw komen. Hij heeft veel oprechte pelgrims onder allerlei omstandigheden angst aangejaagd door zijn geweldige geblaf. Zijn eigenaar houdt hem trouwens ook niet omdat hij mij of degene die bij mij behoren zo wel gezind is, maar met de bedoeling om de pelgrims ervan te weerhouden tot mij te komen en hen bang te maken om aan deze poort te kloppen om binnengelaten te worden. Soms is hij ook losgebroken en heeft enkele van hen die ik lief heb lastig gevallen. Maar ik neem dat alles nu geduldig op. Bovendien kom ik mijn pelgrims tijdig te hulp, zodat zij niet aan zijn macht worden overgeleverd en hij met hen kan doen waartoe zijn hondennatuur hem zou aanzetten. Maar kom, mijn duur gekochte, ik geloof dat al zou je tevoren hiervan niets geweten hebben, je toch niet bang geworden zou zijn voor een hond. Bedelaars die van deur tot deur gaan, willen liever de kans lopen dat een hond tegen hen gromt, blaft of zelfs hen bijt, dan dat ze een mogelijke aalmoes mislopen. Zou dan een hond, en dan nog wel een hond die zich op het erf van een ander bevindt, en wiens geblaf ik ten nutte van pelgrims aanwend, iemand kunnen weerhouden om tot mij te komen? Ik verlos hen van de leeuwen en hun ziel van het geweld van de hond. Daarop zei barmhartigheid, ik belijd mijn onwetendheid. Ik sprak over dingen die ik niet verstond en ik erken dat al wat gij doet wel gedaan is. Tot zover deze paragraaf uit Bunyan's Christinnenreis. Een aantal kanttekeningen. In dit stukje zien we heel duidelijk dat barmhartigheid zich zeer eerbiedig tot de poortwachter wendt. Zo vrijmoedig ze was in het kloppen op de deur toen ze buitengesloten was, zo eerbiedig is ze nu. Dat op zichzelf al, beste vrienden, is een element wat we niet over het hoofd mogen zien. Barmhartigheid, toen ze op de deur klopte en zo luid klopte dat allen die in het poorthuis waren ervan schrokken, is het beeld van een zoekende zondaar die door de nood gedreven klopt op de deur van Gods genade en smeekt, dringend smeekt, doe mij open. Op zulke momenten kan er een heilige vrijmoedigheid zijn. Door de nood gedreven zegt een zondaar soms tegen de Heere dingen waarvan hij later zegt, wat heb ik durven zeggen. Maar wanneer het wonder van genade gebeurd is en de stralen van Gods gunst in ons binnenste doordrongen, dan is de eerste vrucht daarvan diepe eerbied. Vandaar dat een modern soort christendom, wat beweert Christus te kennen en op de meest platvloerse manier over God, over hun vader en over de Heere Jezus Christus spreekt, niets begrijpt van wat barmhartigheid hier meegemaakt heeft en van wat ieder die de Heere vreest, hoe verschillend de wegen ook kunnen zijn, meemaakt. Waaruit blijkt die diepe eerbied? Ik lees nog even de aanspraak in dit gebed. Barmhartigheid valt voor hem neer met haar gezicht ter aarde om hem te aanbidden. Laat mijn Heere, zo zegt ze, het dankoffer aannemen dat ik nu aanbied met de varren van mijn lippen. Dat is bijbeltaal uit het laatste hoofdstuk van de profetie van Hosea. De varren van de lippen, daarmee bedoelt de profeet daar, de varren, de offerdieren die hij aan God beloofd heeft wanneer God hem uit de grote nood zou redden. En het offeren van de varren van onze lippen, dat zijn de beloofde offerdieren. Hierin zegt barmhartigheid dus eigenlijk wat we lezen in een van de psalmen. Wat zal ik de Heere vergelden voor al de weldaden die hij aan mij heeft bewezen. En dan zegt de Heere vrede en sta op, maar ze blijft liggen. En komt met een verzoek. En de manier waarop dat verzoek dan wordt ingeleid is opnieuw vol diepe eerbied. Gij zijt rechtvaardig wanneer ik met u zou twisten. Laat mij nochtans spreken over uw oordelen. Dat is een woord uit het boek Job, waarin Job zijn diepe eerbied voor de hoge God uitspreekt. En als ze dat gezegd heeft, dan legt ze hem het verzoek voor. Hoe komt het toch dat wij dat geblaf van die hond hoorden toen wij op de deur klopten? Waarom houdt ge die hond in uw tuin? En daarmee raken we aan het punt wat die hond of wie die hond is. We hebben daar toen we bij het kloppen op de deur stilstonden al iets van gezegd. En nu moeten we alleen maar onderstrepen wat toen al duidelijk geworden is, dat die hond een beeld is wat aan de Bijbel ontleend is. aan het slot van het stuk wat ik voorlas uit Bunyan's Christinnenreis, werd gezegd dat God hen verlost uit de leeuwen en hun ziel van het geweld van de hond. Dat is een aanhaling uit Psalm 22, waar David getuigt dat God zijn volk verlost uit allerlei vijandelijke handen. En hij noemt die vijanden dan een leeuw of een hond. Zo is Bunyan aan dat beeld van die blaffende hond gekomen. En dan begrijpt u wel wat die hond betekent. Het is een beeld voor de duivel. Of beter gezegd, Bunyan doelt met die hond op het geblaf, op het lawaai, op de dreiging en op de verzoeking die de duivel uitspuwt en waarmee hij probeert zoekende zondaren van de troon van de genade af te houden. Het wordt duidelijk uit dit hele gedeelte dat de taak van die hond is, die hond die op het gebied van de duivel, in de tuin van de duivel rondspringt. Dat het zijn taak is om in opdracht van Satan zelf zoekende zondaren van de troon van de genade af te houden. En vele zoekende zondaren, zegt Bunyan hier, zijn geschrokken door het wilde en woeste blaffen van die hond. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wel, het kunnen allerlei dingen zijn, want Satan heeft vele pijlen op zijn boog. En het blaffen van Satans honden kan allerlei klanken krijgen en in allerlei toonaarden voorkomen. Maar meestal doet hij het zo, door zoekende zondaren moedeloos te maken, zodat ze die stem binnen in hun hart horen. Bid maar niet meer en hoop maar niet meer, want je hebt toch geen heil bij God. Dat is een blaffende hond. Of door hen buitengewoon vermoeid te maken. Het kan soms zo zijn dat je een hele dag hard gewerkt hebt en overal toe in staat was, maar je knieën buigt, ook wanneer we in ernst onze knieën buigen. En dat een dodelijke vermoeidheid over ons valt en onze gedachten bij het minste en geringste afdwalen. Dat is het blaffen van de hond. Het kan zo zijn dat allerlei dwaze gedachten en allerlei godonterende gedachten in onze geest worden ingeworpen. Juist op die momenten, als we in ernst en verbrokenheid het aangezicht van de Heere zoeken, dat is opnieuw een blaffende hond. Maar dan blijft die vraag natuurlijk staan die barmhartigheid stelt. Heere, waarom? Wel, de Heere zegt dan, die hond behoort bij het vijandelijk gebied, het is mijn hond niet. Maar die tuin van Satan grenst aan de enge poort, vlak bij het werk van de Heere. Zal Satan zoeken om zijn pijlen, om zijn dreigingen, om zijn verzoekingen uit te spuwen. Alleen, hoe machtig en hoe dreigend dat blaffen ook is, die hond ligt aan de ketting. Dat beseffen de pelgrims niet als ze voor de poort staan. Maar de Heere laat het hen nu achteraf zien. Bovendien, zo zegt hij, kom ik degene die door die hond worden aangevallen of bedreigd, altijd te hulp. En in de derde plaats laten zij, die het om de genade te doen is, zich door het blaffen van die honden niet af laten schrikken, als zelfs bedelaars het ervoor over hebben om door een hond aangeblaft en zelfs in de kuiten gebeten te worden, opdat ze maar een aalmoes zouden krijgen. Hoeveel te meer zouden dan zoekende zondaren, wie het gaat om het werk van Gods vrije genade, moeten aanhouden tegen het blaffen en tegen het woeden van Satan in. U ziet hier dat aan barmhartigheid en aan haar metgezellen onderwijs gegeven wordt. Dat nu ze door die enge poort gekomen zijn en nu de Heere hun gebed heeft verhoord, ze het mogen weten. God staat voor die zoekende zondaars in. Hij zal ze niet om laten komen. Hij heeft de hond op Satans gebied aan de ketting gelegd. Hij komt zijn strijdende, worstelende pelgrims te hulp op het onverwacht. En daarom, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, te midden van het blaffen van de honden, houd aan, grijp moed. Is dat niet de strekking van dit hele gedeelte? En dan moet barmhartigheid belijden dat ze in onwetendheid heeft gesproken. En ze moet belijden, Heere, ik besef het nu, dat alles wat u doet, zelfs als u die hond laat blaffen, dat u dat wel gedaan hebt. We gaan naar een volgende paragraaf. Dat is paragraaf 19. En daar schrijf ik boven het vreugdegezang en de giftige vruchten. Tegenstelling, het vreugdegezang en de giftige vruchten. We lezen weer wat Bunyan schrijft. Toen begon Christiana, ze zit dus nog in het poortgebouw, toen begon Christiana over hun reis te spreken en naar de weg te vragen. Daarop gaf de poortwachter hun te eten, waste hun voeten en wees hun de weg van zijn voetstappen, zoals hij vroeger ook bij haar man gedaan had. Nu zag ik in mijn droom dat zij hun weg vervolgden onder weersomstandigheden die voor hen zeer gunstig waren. Toen begon Christiana te zingen. Gezegend zij de dag dat wij de pelgrimsreis begonnen. Gezegend ook de man die mij daarvoor heeft ingewonnen. Het was laat eer ik het leven zocht, dat duren zal voor immer. Maar nu vervolg ik snel mijn tocht, want beter laat dan nimmer. Verdriet is nu in vreugd verkeerd en vrees in vast geloven. Zo zegt het begin, naar men beweert, hoe het eind zal zijn hierboven. Bunyan gaat dan verder. Nu bevond zich aan de andere kant van de muur die langs de weg liep, die Christiane en haar reisgezellen moesten volgen, een tuin. Deze tuin behoorde aan de eigenaar van de blaffende hond, waarover zo even gesproken is. Van sommige vruchtbomen die in die tuin groeiden, liepen de takken over de muur. En omdat de vruchten rijp waren, verzamelden de mensen die ze vonden deze en aten er vaak van, met alle schadelijke gevolgen van dien. Op de jongens van Christiana oefenden de bomen en de vruchten die daaraan hingen nogal wat aantrekkingskracht uit. En, zoals dat vaker gebeurt bij jongens, plukten zij daarvan en begonnen te eten. Hun moeder bestrafte hen omdat ze dat deden, maar de jongens gingen toch door. Echt, mijn jongens, zei Christiana, het is verkeerd wat jullie doen, want die vruchten zijn niet van ons. Ze wist echter niet dat ze van de vijand waren. Ik verzeker u dat als zij dat geweten had, zij terstond van vrees zou zijn gestorven. Tot zover Bunyan. U begrijpt nu waarom ik dit paragraafje tot titel gegeven heb, vreugdegezang en de giftige vruchten. Het is vaak zo in de christenreis dat licht en donker elkaar heel snel afwisselen. En is het zo ook vaak niet in het leven van een oprecht christen? Het licht, dat is er allereerst. Nu barmhartigheid opheldering heeft gekregen over dat blaffen van die hond, gaat Christiana informeren naar de weg die zij heeft te gaan. En de poortwachter geeft hun te eten, wast hun voeten en wijst ze de weg van zijn voetstappen. Ik kan er niet te breed over zijn, want anders duurt het allemaal veel te lang. Maar ook hier weer een aanhaling uit de psalmen. Uit psalm 85, het slot daarvan, waar zo prachtig gezegd wordt door de dichter dat God zijn volk zal doen treden in de weg zijner voetstappen. Dat is dus de weg die de kerk gaat. Een weg die gebaand is door God zelf. Of mag ik het ook zo zeggen, een weg die gebaand is door Christus zelf. En Gods kerk heeft niets anders te doen dan die weg die gebaand is door de bebloede voetstappen van haar koning en haar bruidegom te volgen. Die weg wordt haar dus gewezen, Christiana. Net zo goed als de poortwachter destijds ook aan Christen, toen hij weg zou gaan, de weg gewezen had. Wel, toen ze op reis gingen, doortrokken van het poortgebouw in de richting van wat komen ging, was het weer prachtig. En Christiana begint te zingen. En dan hebben we een van die versjes die in de christenreis of in de christinnenreis staan. Ik heb u al meer gezegd, dat zijn versjes die Bunyan zelf gedicht heeft, maar waarbij hij de gedachte had dat het gezongen verzen waren. Zoals Bunyan zelf, toen hij nog ketellapper was, het land rondtrok en van de ene boerderij naar de andere. En als het dan een prachtige zomerdag was, dan zong zo'n rondreizende handwerksman, die zong allerlei liederen. Ook wel eens hele onbetamelijke liederen. Daar zijn de voorbeelden van in de geschiedenis. En dat zal Bunyan ook wel eens gedaan hebben in de tijd dat hij nog niet tot bekering gekomen was. Maar we weten dat hij in de tijd dat hij tot bekering kwam en daarna soms ook psalmen zong. Of ook wel liederen van anderen met een geestelijke inhoud. En al weten wij van bijna niet één lied uit de christen- of de christinnenreis de melodie meer, ook dit is een lied geweest wat gezongen moet worden. Bunyan heeft daar ook mee uit willen drukken dat het voor Gods kerk goed is om te zingen. Hij neemt daarmee de vermaning van de apostel Paulus in Colossense 4 over, dat het goed is om elkaar te stichten met het zingen van psalmen en gezangen en geestelijke liederen. Dat is iets wat uiting geeft aan wat in het hart leeft. Het is ook iets wat voor donkere gedachten en duistere aanvallen kan bewaren. En hier zingt Christiana haar verwondering uit dat het haar te beurt gevallen is dat nu ook zij op pelgrimsreis is gegaan. Het is dus een danklied, een loflied aan de Here. Ze zegt daarin ook dat het wel laat was dat zij op pelgrimstocht ging. Maar beter laat dan nimmer. En nu is de vrees verdwenen en de vreugd gekomen. Wordt daarin niet uitgedrukt dit. Dat Christiana ons voorhoudt dat het natuurlijk niet goed is. Als wij onze jonge jaren voorbij laten gaan en vreemdeling zijn en bleven van Gods genade. Maar juist het voorbeeld van Christiana, die pas laat op pelgrimstocht ging, en dus pas laat de Here daarvoor de dank brengt, is ook een aansporing om, ook al is het misschien voor een van ons die hier is of meeluistert laat, toch de God van de schriften te zoeken. Maar na het licht komt al heel spoedig het donker. Dat donker dat komt allereerst in een soort verhulling. Het is nog niet zo duidelijk. Het eerste donker wordt zichtbaar in schitterende vruchten die hangen over de muur. Aan takken. Die uit de tuin die naast het poortgebouw is over de weg hangen. En waarvan reizigers kunnen plukken. Die tuin, we hebben het gezien, is de tuin van de vorst der duisternis. Daar ligt die blaffende hond aan de ketting. En in die tuin, in de kantlijn, zegt Bunyan, het gaat om de duivelstuin. Dat maakt dus duidelijk waar het hier om gaat. In die tuin bloeien bomen met allerlei vruchten. En heel treffend en naar het leven getekend, die jonge knullen, die zonen van Christiana, die zien die prachtige vruchten daar in het zonlicht hangen. En ze springen en ze trekken die takken naar beneden en ze plukken de vruchten eraf en ze eten ze op. En wat moeder Christiane ook zegt, en wanneer u kinderen hebt, weet u dat dat ook in onze gezinnen niet één keer, maar meermalen gebeurt. Wat moeder Christiane ook zegt, ze zijn zo bezeten van die vruchten, ze eten ze. Uiteindelijk zegt Christiane, dat mag je niet doen, want die vruchten zijn niet van ons, dit is eigenlijk stelen. Maar, zo voegt Bunyan eraan toe, ze wist niet dat het vruchten van de vijand waren, van de duivel waren. Ik verzeker u, als ze dat geweten was, dat ze bijna van vrees zou zijn gestorven. En wanneer we de Christinnenreis verder lezen, dan zal duidelijk worden dat na een poosje die jongens in een herberg een vreemde ziekte krijgen. Een ziekte waaraan ze dreigen te sterven. En dan blijkt dat dat het gevolg is van het eten van die giftige vruchten uit de tuin van de vijand. Wat bedoelt Bunyan hiermee? Bunyan gaat nu in dit gedeelte en ook in de komende paragraaf aandacht vragen voor de verzoekingen en de verleidingen van de vorst der duisternis. En die verzoekingen en die verleidingen komen soms onmiddellijk na grote gunstbewijzen die God heeft gegeven. Juist op momenten als het weer goed is en alles zo vredig is van binnen en niemand van Gods kinderen denkt aan beproeving en verzoeking, dan slaat de boze toe. En de manier waarop de boze toeslaat, zo wil Bunyan ons hier laten weten, dat gaat op een heel verschillende manier. Soms is het heel subtiel, verborgen, verhuld, terwijl het allemaal niet zo erg lijkt. Onschuldig lijkt bijna. Nou, dat drukt Bunyan uit met die appels. Wat lijkt er nou onschuldiger dan dat een paar jonge jongens op een zomerdag plukken van de takken van een boom die over een muur over de weg hangt. Maar het zijn de vruchten van de vijand. En al blijkt dat niet onmiddellijk, op de lange duur blijkt dat het giftige vruchten zijn. Wat je je daarbij voor moet stellen, nou bijvoorbeeld dit. Satan komt soms met onschuldig lijkende verzoekingen en verleidingen. En je zegt in je hart, zit daar nou iets verkeerds in? We hebben dat allemaal wel eens. En zonder er verder bij door te denken, geven we toe aan die verleiding. En het neemt onmiddellijk de zonneschijn nog niet weg uit ons leven. Het neemt onmiddellijk het gevoel van vrede nog niet weg uit het hart van een kind van God. Maar toch, wanneer je door gewenning in die zonde wandelt en in die zonde gaat, het neemt uiteindelijk langzaam maar zeker alle nabijheid van God weg. En brengt ons leven zo in de greep van het gif van de vorst der duisternis, dat we geestelijk dodelijk ziek kunnen worden. Laat ik het nog wat concreter maken. Het toegeven aan zonde, of het nu kleine of grotere zonden zijn. Het toegeven aan zonde en het struikelen op de weg des levens, het afwijken van het rechte pad, brengt altijd duisternis met zich mee. Vroeger of later, snel of geleidelijk. En vooral wanneer u een zonde toegeeft. En het vlees weigert te kruisigen. De gewenning aan de zonde is als een sluipend gif. U komt tenslotte helemaal in de greep. Nee, dan hoeft u niet alleen te denken aan de grote zonde van David, toen hij Uria liet vermoorden nadat hij overspel had gepleegd met Bathseba. Dat is een duidelijk voorbeeld. Maar zo'n proces kan zich ook aftekenen met de kleine struikelingen en de kleine zonden. Het zijn de appels met het gif van de vorst der duisternis, waarvan de ware aard en het dodelijke karakter pas langzamerhand duidelijk worden. Wij worden hier dus geroepen tot waakzaamheid tegen de verleidingen van de duivel. Ook de kleine dingen die zo eenvoudig en schoon schijnen. Maar daarnaast, naast de verhulde verleidingen, zijn er ook openlijke aanvallen van Satan op de ziel. En daarover gaat het in de volgende paragraaf, paragraaf 20. Door dienaren van de duivel bedreigd, schrijf ik erboven. En ik wil u heel eerlijk zeggen vanavond, ik zit een beetje met die paragraaf. Het is een paragraaf als u het gelezen hebt, kunt u het weten, waarin Christiana en barmhartigheid aangevallen worden door twee merkwaardige gestalten die hun oneerbare voorstellen doen. En de letterlijke tekst is tamelijk verhuld, maar hier en daar toch een beetje zo dat je bij bepaalde uitdrukkingen wel wat vragen kunt stellen. Ik zeg het maar bij voorbaat, dan kunt u er ook op letten. Bunyan was ook hierin een kind van zijn tijd. En één of twee wat grovere uitdrukkingen komen in dit gedeelte zeker voor. En tegelijkertijd, ook al is dit stukje misschien wat aanstootgevend, dat zou ik me voor kunnen stellen, toch zit er ook weer bijbels geestelijk onderwijs in. Laten we het lezen, paragraaf 20. Door dienaren van de duivel bedreigd. Na dit voorval reisden zij verder. Toen zij nu een paar honderd meter verwijderd waren van de plaats waar ze op deze weg gekomen waren, ontwaarden ze twee zeer afzichtelijke gestalten die hen snel tegemoet kwamen. Meteen verborgen Christiane en haar vriendin barmhartigheid hun gezicht achter hun sluiers en vervolgden zo hun tocht. Ze lieten ook de kinderen voorop lopen en zo ontmoetten ze elkaar tenslotte. De mannen die hen tegemoet kwamen liepen meteen op de vrouwen af alsof ze ze wilden omhelzen. Maar Christiana zei, terug, of ga rustig voorbij zoals het behoort. Maar deze twee deden alsof ze doof waren en trokken zich van de woorden van Christiana niets aan, maar begonnen handtastelijk te worden. Daarop werd Christiana geweldig boos en schopte naar hen met haar voeten. En ook barmhartigheid deed alles wat zij kon om hen van zich af te houden. Terug, ga weg, zei Christiana nog eens tot hen. Bij ons is toch geen geld te vinden. Wij zijn pelgrims zoals jullie zien en leven van de goedgeefsheid van onze vrienden. Daarop zei een van de twee mannen, wij vallen jullie niet lastig om geld, maar wij komen jullie zeggen dat wij voor eens en voor altijd vrouwen van jullie zullen maken, als jullie ons slechts één kleine gunst schenken die wij vragen. Christiana begreep waar zij op doelde en gaf hun ten antwoord, wij willen niet luisteren naar wat jullie zullen vragen. We slaan er geen acht op en we zullen er ook niet voor zwichten. Wij hebben haast. We hebben geen ogenblik te verliezen. Het gaat hier om een zaak van leven en dood. Zodoende deden zij en haar reisgenoten een nieuwe poging om langs hen heen te komen. Maar zij versperden hen de weg en zeiden, het is onze bedoeling niet jullie kwaad te doen of naar het leven te staan. Wat wij willen is heel wat anders. Ja, zei Christiana, jullie willen ons met lichaam en ziel bezitten, want ik weet dat jullie daarvoor zijn gekomen. Maar wij willen liever hier ter plekke sterven, dan dat wij onszelf in zulke valstrikken laten leiden, waardoor we onze toekomstige zaligheid op het spel zouden zetten. Op datzelfde moment begonnen zij beiden te gillen en riepen, moord, moord. Op deze wijze stelden zij zich onder die wetten die gegeven zijn voor de bescherming van vrouwen. Desondanks drongen de mannen op hen aan met de bedoeling hen te overweldigen. En daarom schreeuwen zij opnieuw. Tot zover Bunyan. Op dit opmerkelijke gedeelte van de Christinnenreis goed te verstaan, moeten we de tekst heel zorgvuldig lezen. Bunyan schildert hier hoe twee zeer afzichtelijke gestalten de pelgrims tegemoet komen. Misschien herinnert u het zich, we zijn deze gestalte al eerder tegengekomen. Dat was toen Christiana in de stad Verderf overtuigd werd van haar zonde en 's nachts gekweld werd door angstaanjagende dromen. In een van die dromen, zo lezen we, meende zij, en ik haal nu Bunyan even letterlijk aan, meende zij dat zij zeer twee afzichtelijke gestalten aan haar bed zag staan. Die zeiden, wat zullen we met deze vrouw doen? Want wanneer zij wakker is en in haar slaap, roept zij om genade. Als we haar zo laten doorgaan, zullen we haar verliezen, zoals we ook haar man verloren hebben. Daarom moeten we haar op de een of andere manier proberen af te brengen van de gedachten aan het hiernamaals. Want anders kan de hele wereld niet verhinderen dat ook zij een pelgrim wordt. Tot zover dat stukje van Bunyan. Toen we dit gedeelte bespraken maanden geleden, hebben we gezien dat Bunyan met deze afzichtelijke gestalte boze geesten bedoelt. Engelen die van God zijn afgevallen en in dienst van de Satan staan. Deze gevallen engelen, deze afzichtelijke gestalte, zijn het tegenbeeld van de lichtende gestalte, de goede engelen, die we verschillende keren in de christenreis zijn tegengekomen. Nu moeten we goed zien dat die afzichtelijke gestalten voor het eerst voorkwamen in een droom, waarin zij als het ware overlegde hoe zij Christiana van haar pelgrimsreis konden afhouden. Maar hier komen die afzichtelijke gestalten, gevallen engelen, dienaren van de Satan dus, in het volle leven voor. En doen de vrouwen oneerbare voorstellen. Wat moeten we daarvan denken? Wel, het eerste wat ik hierover zeggen moet, is dat juist in dit soort passages blijft, het zijn er niet veel, maar ze zijn er wel, in dit soort passages blijkt hoezeer Bunyan een kind van zijn tijd was. In zijn tijd heerste zeker op het Engelse platteland nog allerlei vormen van middeleeuws bijgeloof. Eén daarvan was dat de duivel en zijn dienaren in zichtbare vorm konden verschijnen en de mensen allerlei kwaad konden berokkenen. Zo komt in Bunyan's boek Het leven en sterven van meneer Kwaad een verhaal voor waarin de duivelen voor iedereen zichtbaar een man uit het volle leven wegrukken en hem meeslepen naar de hel. In dat soort middeleeuwse bijgeloof dacht men ook dat de duivelen bij menselijke vrouwen kinderen konden verwekken. En hoewel Bunyan dat zo letterlijk niet schrijft, zijn er aanduidingen in zijn werken dat hij misschien het er helemaal niet helemaal mee eens was, maar toch ook wel een beetje in die richting dacht. En deze passage van twee duivelsgestalten die deze vrouwen willen verkrachten, ademt de sfeer van dit soort bijgeloof, waarin Bunyan nog leefde en waarin wij ons heel moeilijk kunnen verplaatsen. Dat hoeft ook niet. Als ik dit heel eerlijk zeg, doe ik niets af van het feit dat we Bunyan als een grote in Gods koninkrijk blijven beschouwen, maar het feit dat hij een grote was en blijft in Gods koninkrijk, betekent niet dat we zijn zwakheden en zijn bijgelovigheden goed moeten praten. Maar ondanks het feit dat hier een heleboel bijgeloof en soms ook wel vreemd bijgeloof naar voren komt, bevat deze merkwaardige paragraaf toch een aantal geestelijke lessen. Te meer omdat Bunyan door die bijgelovige toestanden ook nog een aantal Bijbelse lijnen heen trekt. En daarom is wat hij hier bedoelt toch voor ons nog van betekenis. Wat zijn die geestelijke lessen dan? Wel, laat ik ze proberen aan te geven. We zien in deze geschiedenis dat twee afzichtelijke gestalten erop uit zijn de pelgrims te overweldigen. Bunyan wil daarmee heel eenvoudig aangeven dat de boze en zijn helpers er altijd op uit zijn mensen in hun netten te verstrikken. En hun doel is daarbij, en dat is een belangrijk zinnetje in die paragraaf, hun doel is daarbij dat zij die mensen met ziel en lichaam willen bezitten. En dat is natuurlijk een Bijbelse gedachte. Satan wil de mens met ziel en lichaam in bezit houden om die te verderven. En als zijn prooi hem ontglipt is en iemand tot bekering gekomen is, dan zal Satan alles in het werk stellen om zo iemand weer in zijn macht te krijgen. En dat gebeurt soms nadat iemand tot bekering gekomen is. Soms zelfs vlak erna dat er geweldige aanvallen, overweldigende aanvallen van Satan komen. Omdat Satan zijn prooi niet zomaar laat gaan. Dat heeft Bunyan hier willen uitbeelden. Er is nog een aspect. We lezen namelijk in dit gedeelte, die merkwaardige zin aan het slot, dat de vrouwen, als die kerels hen aanvallen, gaan roepen. Ze schreeuwen moord, moord. En dan zegt Bunyan daarbij, op deze wijze stelden zij zich onder de wetten die gegeven zijn voor de bescherming van vrouwen. En dan wordt in de kantlijn, in de originele uitgave van Bunyans Christenreis, verwezen naar Deuteronomium 22, vers 25 en volgende, waar we de wetten vinden van een meisje dat verloofd is en in het veld gaat wandelen en door een bruut daar wordt aangevallen en verkracht. In zo'n geval zal de bruut gevangen genomen worden en gestenigd worden, maar het meisje zal vrij uitgaan, want zij riep, maar er was niemand die haar hielp. En Bunyan knoopt daar eigenlijk de conclusie aan vast, dat is uit heel dit gedeelte duidelijk, dat wanneer een zondaar overvallen wordt door de machten van Satan, en wanneer hij op alle mogelijke manieren benauwd wordt, dat hij door zijn roepen om hulp, door zijn schreeuw om de bijstand van de Allerhoogste, laat weten dat hij die aanvallen van Satan en die verzoekingen van de vorst der duisternis niet wil, maar dat zijn ziel hunkert naar de genade en naar de bijstand van de Heer. En dat betekent dat de rechtvaardige God, die zijn wetten gegeven heeft voor de bescherming van vrouwen, en die ook zijn wetten gegeven heeft voor de bescherming van zijn kinderen die aangevallen worden door de Satan, niet ten laste legt wat Satan hen aandoet, maar luistert naar het geschreeuw en naar het geroep van zijn kinderen. En de kwalijke dingen die Satan hen influistert en inblaast, hen niet toerekent. Op het noodgeschrei wil God wonderen doen. Dat is ook een lijn die we hier vinden. In de derde plaats kun je dan afvragen, ja, wat moet je je nou voorstellen als hier zo door Bunyan wordt uitgebeeld dat twee mannen die vrouwen lastigvallen? Wat betekent dat nu concreet, praktisch in het geestelijke leven? Waar Bunyan vooral aan denkt, maakt hij duidelijk in een van zijn andere boeken. En wel het boek wat hier zeker bekend is, Komen tot Jezus Christus, vroeger vertaald onder de titel Komst en Welkomst tot Jezus Christus. In de nieuwe uitgave is het bladzij 63. En daar zegt Bunyan dat die aanvallen van Satan, waar het dus ook hier in deze passage van de Christinnenreis over gaat, dat zijn vooral Gods lasterlijke gedachten. Inblazingen en influisteringen, waardoor een ziel benauwd wordt. En dan lees ik een klein stukje uit Komst en Welkomst, of uit Komen tot Jezus Christus. Van die inblazingen van Gods lasterlijke gedachten wil ik u een toepasselijke illustratie geven, zegt Bunyan. In Deuteronomium 22 kunt u lezen over een verloofd meisje. Iemand die belofte van trouw gegeven heeft aan de man die haar bemint. En die hem haar hart en mond geschonken heeft, zoals u zelf aan Christus hebt gegeven. Toen dat meisje nu in het veld wandelde, werd zij overweldigd en verkracht door iemand die haar daar ontmoette, omdat hij sterker was dan zij. Welk oordeel velt God, de rechtvaardige rechter, hierom over dit meisje? We lezen, de man die bij haar gelegen heeft, zal alleen sterven, zegt God. Maar de jonge dochter zult gij niets doen. De jonge dochter heeft geen zonde des doods. Want gelijk of een man tegen zijn naaste opstond en sloeg hem dood aan het leven, alzo is deze zaak. Want hij heeft haar in het veld gevonden. De ondertrouwde jonge dochter riep, en er was niemand die haar verloste. En vervolgt Bunyan dan, u bent dit meisje. De man die u overweldigde met deze godslasterlijke gedachte is de duivel. Hij kwam u tegen op een geschikte plaats, namelijk op het veld, toen u rondzwierf op zoek naar Jezus Christus. Maar u schreeuwde om hulp. En door uw roepen liet u zien dat u een afkeer hebt van zulke schandelijke goddeloosheid. Welnu, de rechter der ganse aarde zal recht doen. Hij zal de zonde niet aan u toerekenen, maar aan hem die geweld gebruikt. Overweeg bovendien tot uw troost, dat hij gekomen is om hen te genezen die door de duivel overweldigd waren. Zo zal het duidelijk zijn. Bunyan gaat hier heel pastoraal in op de vragen die kunnen leven in het hart van mensen die Christus zoeken en overweldigd worden door Gods lasterlijke gedachten. Hij zegt, wanneer je onder die Gods lasterlijke gedachten gebukt gaat en eronder zucht en eronder roept, is dat het teken dat het niet met instemming van je eigen hart gebeurt, maar dat de duivel als het ware overweldigen wil. En zo wordt deze merkwaardige, iets wat aanstotelijke geschiedenis uit de christinnenreis toch een geschiedenis waar weer lijnen naar het geestelijke leven in liggen. Ik moet nog één ding zeggen over deze passage. We zien in deze geschiedenis dat christianen en barmhartigheid zich krachtig tegen deze aanvallen van Satan verzetten. Het nieuwe leven dat in hun binnenste gewekt is en de liefde die in hun hart woont, verzet zich uit alle macht tegen de listen en de lagen van de vorst der duisternis. Maar, en let u daarop, het blijkt ook dat ze in eigen kracht niet in staat zijn tegen dit geweld te strijden. Als hij, van wie de Bijbel zegt dat hij een hulp is in benauwdheden, hen niet ontzet had, dan waren ze toch aan de Satan ten prooi gevallen. En we zien dat in de volgende paragraaf. En met die paragraaf wil ik dan vanavond afronden. We komen dus net niet aan het huis van de uitlegger toe. Dat is paragraaf 21. En die paragraaf heet: Bevrijder komt te hulp. Ik lees het hele gedeelte van Bunyan. Dit is dit keer een vrij lang gedeelte. Maar hierover is niet zo verschrikkelijk veel te zeggen. Paragraaf 21, bevrijder komt te hulp. Bunyan schrijft dan: omdat zij, zoals ik u al zei, niet ver van de poort waren, waardoor ze op deze weg waren gekomen, kon men daar hun geschreeuw horen, van de plaats waar zij zich bevonden. Zodoende kwamen sommigen uit het huis naar buiten. En toen zij de stem van Christiana herkende, haastte zij zich om haar te hulp te komen. Maar toen ze hen in het gezicht kregen, waren de vrouwen al in een heftig gevecht gewikkeld, en de kinderen stonden erbij te huilen. Toen riep hij die naar hen toe kwam om hen te bevrijden tot de booswichten: wat doen jullie daar? Willen jullie het volk van mijn heren tot zonde brengen? Hij probeerde hen ook te grijpen, maar ze ontsnapten over de muur in de tuin van de man die de eigenaar was van de grote hond. Zo werd de hond hun beschermer. Toen kwam deze bevrijder naar de vrouwen toe en vroeg hen hoe het met hen ging. Ze antwoordde: dank u, uwe hoogheid, wij maken het aardig goed. We zijn alleen wat geschrokken. We danken u ook dat u ons te hulp gekomen bent, want anders waren we zeker overweldigd. Nadat ze nog enige woorden gewisseld hadden, zei de bevrijder tot hen: het verbaasde me heel erg dat jullie, toen je boven op de poort onthaald werd, de heren niet verzocht hebben om een leidsman, daar jullie toch wisten dat je maar zwakke vrouwen bent. Dan zouden jullie deze moeite en gevaren vermeden hebben, want hij zou jullie zeker een leidsman gegeven hebben. Helaas, zei Christiana, wij waren zo overweldigd door de zegen die wij op dat moment ontvangen hadden, dat we niet dachten aan komende gevaren. Bovendien, wie zou hebben kunnen denken dat zo dicht bij het paleis van de koning zulke booswichten op de loer zouden liggen? Inderdaad. Het zou goed voor ons geweest zijn als wij onze heren om een leidsman hadden gevraagd. Maar aangezien onze heren wist hoezeer we die nodig hadden, verbaast het me dat hij niet iemand met ons meezond. Daarop antwoordde bevrijder: het is niet altijd nodig om dingen te geven waar niet om gevraagd is. Want door dat te doen zouden zij van weinig waarde geacht worden. Maar wanneer iemand voelt dat hem iets ontbreekt, krijgt zoiets in zijn ogen pas waarde. en zal het ook als iets van waarde gebruikt worden. Indien mijn Heere uit zichzelf jullie een leidsman gegeven had, dan zouden jullie je nalatigheid in het vragen om een leidsman ook niet hebben betreurd zoals jullie nu doen. Zo moet alles ten goede meewerken en ertoe strekken om jullie des te voorzichtiger te maken. Zullen we dan tot onze Heere teruggaan om hem onze dwaasheid te belijden en alsnog om een leidsman te vragen, vroeg Christiana? Die belijdenis van jullie dwaasheid wil ik hem wel overbrengen, antwoordde bevrijder. Jullie behoeven niet terug te gaan, want waar jullie ook komen, jullie zullen nergens het minste gebrek lijden, want in iedere herberg van mijn Heere, die hij gereed gemaakt heeft voor de ontvangst van zijn pelgrims, is voldoende om hen te voorzien tegen alle aanvallen. Maar zoals ik al zei, hij wil door hen gevraagd worden om hun dit te doen. En het moet al een heel armzalig iets zijn als het niet waard is dat men erom vraagt. Toen hij dit gezegd had, keerde hij terug. En de pelgrims vervolgden hun weg. Tot zover dit gedeelte. Iemand komt hen te hulp. Die iemand komt uit het poortgebouw en heeft de naam van bevrijder of ontzetter. Dat is misschien de meest letterlijke vertaling, maar niet zo mooi Nederlands. Bevrijder. Wie is hij? Hij is niet de poortwachter zelf, want hij spreekt over zijn heren. De meeste uitleggers van de Christinnenreis, en dat zijn er niet zoveel, zeggen dus, het moet wel een helper van de heren zijn. En sommigen denken aan een engel, anderen denken aan een dienstknecht van God. Een predikant, iemand die geestelijk onderwijs geeft. En deze helper bevrijdt hen, maar spreekt ook, en dat is heel belangrijk, over de noodzaak van een leidsman. Ze hebben geen leidsman gekregen bij de poort, omdat ze niet om gevraagd hebben. Terwijl ze toch zwakke vrouwen zijn. En toch hebben ze zo'n leidsman nodig. En het blijkt ook, als u iets weet van de Christinnenreis zoals die verder verloopt, dat de vrouwen al heel spoedig een leidsman krijgen. En dat het gezelschap steeds groeit. En dat er leidslieden zijn, zwaardvechters, die die vrouwen beschermen en hen leiden op de weg. Die zwaardvechter of die leidsman, hoe verschillend hun namen ook zijn, dat zijn allemaal beelden van de ambtsdrager, van de dienaar van het woord, die met het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, de kudde beschermt. En die met datzelfde zwaard des geestes de weg wijst. En daarom, omdat deze bevrijder spreekt over de noodzaak van een leidsman die hen beschermt en die hen de weg wijst, is het meest voor de hand liggend om bij die man die te hulp komt te denken aan de prediker van het evangelie, aan de dienaar van het woord die met het zwaard van de geest ook tot taak heeft om de kudde te verdedigen tegen de aanvallen. Natuurlijk kan een dienaar van het woord dat niet in eigen kracht, maar wanneer hij het woord zuiver verkondigt, wijst hij de wapenen aan en wijst hij de middelen en de wegen aan die God gebruiken wil om de vijand op de vlucht te drijven. En dat is de taak van deze bevrijder. Hij drijft de vijanden op de vlucht. Dat doet hij in de kracht van de Heere en met het woord van de Heere. Zo wordt hopelijk ook deze geschiedenis, dit stukje, wat doorzichtiger. Wel, als we dan nog even een aantal fijne punten gaan bekijken, dan is het eerste wat heel duidelijk is, dat deze bevrijder de booswichten op de vlucht jaagt, zodat ze weer op hun eigen terrein komen, in de tuin over de muur vluchten, waar de Satan zijn rijk heeft. En door de komst van de bevrijder wijken de machten van Satan. Wanneer de dienaar van God met het woord mag komen en het woord wordt toegepast door de Heilige Geest. Al is dat een stukje uit een preek. Al is dat een vers uit de schriften. Of een psalmvers uit onze berijming. Dan is dat woord bij machte om de vijanden op de vlucht te slaan. Twist met mijn twisters hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken. En dan zegt het slot van dat vers, vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Hoe worden de vijanden op de vlucht gedreven? Door het zwaard des geestes, als God met zijn woord en geest spreekt tot het hart. Vergeet dat nooit. Daarom is dat spreken van God door zijn woord en geest tot ons hart zo nodig. Niet slechts om onze ziel te troosten, maar ook om de vijanden op de vlucht te jagen. Dan spreken de vrouwen met die helper. En het eerste wat die helper zegt nadat ze hem dank betuigd hebben is, waarom vroeg je niet om een leidsman? En ik zou afrondend daar even uw aandacht voor willen vragen. Waarom heb je er niet om gevraagd? De Heere van de poort zou het jullie zeker gegeven hebben. Nou, dan voeren ze als excuus aan, ja, wie wist nou dat er vlakbij die poort al zulke booswichten lagen? En we gingen zo op in de zegen die we ontvangen hadden, dat we niet dachten aan booswichten. Heel begrijpelijk, als Gods kinderen in vrede leven en de zegen van de Heere zalig in hun hart woont, dan denken ze niet aan de dreiging en aan de verzoeking, maar juist dan zijn ze des te kwetsbaarder. Maar dan moet u ook op dat slot van die opmerking van Christiana letten. Dat is inderdaad de fout van ons. We hebben niet opgelet, zo zegt ze. En wie wist nou dat er van die vijanden op de loer lagen? Maar waarom heeft de koning dat nu zelf niet gedaan? Als hij wist hoe zwak we zijn, als hij wist hoe nodig we het hebben. Waarom heeft hij dat niet uit soevereine genade gedaan? Wel, zegt de bevrijder, omdat de koning daarom gebeden wil zijn. Als de koning alles zou geven zonder gebed, dan zouden we zijn gaven niet meer waarderen. Beste vrienden, dat is een geweldig belangrijk gegeven, ook voor ons. Wij denken soms, God is toch vrij machtig, genade is toch onwederstandelijk, waarom? God is vrij machtig. Genade is onwederstandelijk, maar het behaagt de Heere, Ezechiël 36, het slot, om van het huis van Jacob, om deze dingen gebeden te zijn. Want als God het zomaar gaf, zegt Bunyan zo bijbels en zo terecht, dan zouden we het als vanzelfsprekend gaan zien. Er moet veel strijd gestreden zijn en veel gebeds gebeden zijn. Er moet een heilige zede zijn, zo zal het hierna in vrede zijn. Laten we die les niet vergeten. Ik zou af willen sluiten voor vanavond, het is 15:15 geweest en we willen ook nog even koffie drinken en gelegenheid geven om vragen te stellen. Ik stel voor dat we zingen uit Psalm 27, het vijfde vers. Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt u, o Heere van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Psalm 27, vers 5. dan pauzeren we nu een ogenblik om koffie te drinken. Weer gebruikelijk geworden dat er vragen op schrift worden ingediend. Dat is natuurlijk niet om de mondelinge vragen af te remmen, maar alleen maar om het nog meer te bevorderen. We doen het zo dat ik de tijd die ons nog rest, ik heb twee schriftelijke vragen gekregen die een beetje in elkaars verlengde liggen. Die zal ik eerst proberen te bespreken en als er daarna nog tijd is, en dat zal licht wel, denk ik, dan kunnen er nog andere vragen gesteld worden die opgekomen zijn of misschien al leefden, maar die men mondeling wil stellen. De eerste vraag, ik zal ze maar in de historische volgorde behandelen, namelijk in de manier waarop ik ze voor het eerst onder ogen kreeg. De eerste die ik onder ogen kreeg was deze. De verleidingen van de duivel en verzoekingen en ingevingen komen in dit gedeelte duidelijk over. Is het niet vaker zo dat de verzoekingen en de ingevingen zo erg liefelijk en onschuldig overkomen? Daaruit later blijkt welke grote zonde ervan komt, met een vraagteken. De vraag is duidelijk, denk ik. Er ligt in dit gedeelte heel veel klem op het erge, het vreselijke van de verzoekingen van de duivel. Ik zou deze vraag een aantal opmerkingen willen maken. Het is zo dat mensen die goed thuis zijn in de kerkgeschiedenis weten dat verschillende grote in het koninkrijk van God diepe aanvechtingen gekend hebben van de Satan. Wie iets weet van de levensgeschiedenis van Luther, nou die weet hoe ontzettend Luther op de zeef geweest is van de vorst der duisternis. En Bunyan zelf is een ander voorbeeld. Soms vraag je wel eens af, is dat nu bij ieder kind van God zo? Dan moet ik zeggen, nee, dat is niet bij ieder kind van de Here hetzelfde. Wat ik soms denk, en ik denk dat daar wel grond voor is in de schriften, dat juist mensen die op een bijzondere post door de Here gesteld worden en die veel te verduren krijgen en die een grote taak krijgen toevertrouwd, en dat zijn Bunyan en Luther allebei geweest, dat die soms bijzonder door de oven van de beproeving en van de verzoeking heen gaan. Je kan het misschien niet als algemene regel stellen, maar er is zeker iets van waar. Nou is de vraag natuurlijk, die zware verzoekingen, die zijn er, en dat komt hier duidelijk over, maar er zijn toch ook verzoekingen en ingevingen die zo erg liefelijk en onschuldig overkomen. Inderdaad, dat is ook bijbels. Ik heb gelezen uit 1 Petrus 5 over Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Daarvan zul je kunnen zeggen, nou wanneer je een leeuw hoort of ziet briesen, dat is duidelijk, dat is geweldig, dat is indrukwekkend. Maar Satan kan ook komen als een engel des lichts. En dat vindt u in 2 Korinthe 11. En dan staat daar, tekstverband in 2 Korinthe 11 is, dat Paulus daar schrijft dat er allerlei dwaalleraars zijn die de gemeente verleiden. En die komen zogezegd op kousenvoeten. Je hoort ze niet aankomen. Ze komen zelfs met dierbare waarheden. Maar ze verleiden de mensen en prenten een verkeerde leer in. Dat is niet wonderlijk, zegt Paulus. Want hun meester, de duivel zelf, komt ook als een engel des lichts. Nou, in dat verband kun je zeggen, er zijn ook verzoekingen en ingevingen die onschuldig en bijna liefelijk kunnen zijn. Moeilijk te herkennen. Ik zou toch willen zeggen, dat is het nu, denk ik, wat Bunyan heeft bedoeld, onder andere met die vruchten die aan de boom hingen en die de jongens plukten. Het is niet onmiddellijk duidelijk. Pas langzaam wordt het gif van die vruchten werkzaam en gaat het zijn verwoestende werk doen. Nou, als je dit allemaal samenvat, dan kom je tot één conclusie. En die conclusie is deze, dat ieder van ons, maar degene die de Here vrezen in het bijzonder, geroepen worden om te waken en te bidden. Als ik die tekst aanhaal, wakend en biddend, moet ik altijd denken aan een hoogbejaarde vrouw, ze is inmiddels al jaren overleden uit Urk. Een vrouw die vanaf jonge leeftijd oprecht de Here vreesde. Een vrouw die, wanneer het over de verstandelijke vermogens gaat, ja, niet helemaal zo was als een ander. Ze had een normaal verstand, maar was wat eenvoudig, zoals wij dan zeggen. Maar die dicht bij de Here leefde in alle eenvoud. En die dat vaak zo uitdrukte, Ik ben altijd wakende en biddende. En dat was geen praat. Zo leefden ze ook. Dan moeten wij niet meteen komen met te zeggen, ja, maar dat moet gekend worden. En hoe beoefen je dat enzovoort. Dat zijn allemaal vragen die ook op een gegeven moment, zeker op een huisbezoek, wel eens gesteld mogen worden. Maar je moet als iemand dat zegt, vooral letten op hoe hun leven is. En dat was ook zo. Het was iemand die iets verstond van dat geheim, wakende en biddende te zijn. Nou inderdaad, dat hebben we niet van onszelf, maar dat kan door genade werkelijkheid worden in het leven van Gods kinderen. Wakend en biddend zijn, dat is de grote les die we uit deze dingen kunnen leren. En het tweede is, dat in dat wakend en biddend zijn, er ook noodzakelijk is veel omgaan met het woord en het woord leggen bij ons eigen leven en bij ons eigen hart. Want alleen zo kunnen we de arglistigheid van de vorst der duisternis en die subtiele ingevingen en verzoekingen waar het in deze vraag terecht over gaat, onderkennen. Hoe kun je de subtiele, de verborgen verzoekingen en ingevingen van de Satan onderkennen? Wel, wanneer we een biddend leven mogen kennen bij het geopende woord. Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dan ga je ze onderkennen en onderscheiden. Ik hoop dat ik de vraag zo enigszins beantwoord heb. Dan gaan we naar de tweede vraag, die gaat over hetzelfde, maar vanuit een andere invalshoek. Hoe kun je weten dat iets een aanval van de Satan is? We dienen rekening mee te houden dat we een arglistig hart hebben en onszelf kunnen bedriegen. Kan er soms ook niet gemakkelijk achter verscholen worden wanneer we zeggen Satan zit ook niet stil. Nou, dat is helemaal waar. Volstrekt waar. Je hebt mensen, en ik kom ze ook wel eens tegen, die als er wat is aan moeite of aan bestrijdingen in hun leven, altijd voor in de mond hebben Satan zit ook niet stil. Dat is bedenkelijk. Want het getuigt van weinig zelfkennis. En ik wil dat maar heel hardop zeggen, want ik denk dat dat nodig is. Kijk, het is namelijk zo dat Jeremia zegt in het 17e hoofdstuk van zijn profetieën, arglistig is het hart, ja dodelijk, wie kan het kennen? En even verder staat dan dat de Heere de harten kent. Daarmee drukt de profeet uit dat wij ons hart niet kennen en niet eens weten hoe bedriegelijk en hoe dodelijk bedriegelijk het is. In de Engelse Bijbelvertaling staat voor dodelijk wanhopig slecht. Het is een wanhopig slechte toestand met ons hart. En dat moeten we nooit vergeten. Want wanneer wij bijvoorbeeld last hebben van zonde of strijd hebben met zonde, zitten we in de eerste plaats er altijd zelf tussen. En borrelen die dingen altijd in de eerste plaats op in ons eigen hart. En dat arglistige hart, dat hebben niet alleen onwedergeborenen. Die hebben uiteraard een arglistig hart. Maar ook Gods kinderen. Het vlees, de oude natuur, is ook arglistig. En dat blijft zo tot de laatste snik toe. En daarom moeten we niet te snel zeggen, wanneer er iets gebeurt, de duivel. We moeten ook de oorzaak zoeken bij onszelf. Dat is zelfs allereerst plicht, om te zoeken de dingen bij onszelf. Weet u wat namelijk het grote gevaar is? Het gevaar wat al opgetekend staat in Genesis 3. De mens die zelf bezweken is en zelf gezondigd is en door God zelf verantwoordelijk gesteld wordt, schuift de schuld op een ander en schuift de schuld op de slang die hun bedrogen heeft. En dat is heel gevaarlijk. Maar als we dat vasthouden, dat we allereerst de schuld bij onszelf moeten zoeken en dat arglistige hart hebben te onderzoeken voor het aangezicht van de Heer, dan is het tegelijkertijd waar, zeker bij degene die de Heer vrezen mogen, dat je door genade in het licht van de schriften gaat onderscheiden wat van jezelf is en wat van de Satan is. Paulus zegt dat. Paulus wist van zijn arglistige hart. Maar hij wist ook, de listen van de vorst der duisternis zijn ons niet onbekend. Maar daar is onderwijs van God, licht vanuit de schriften, voor nodig om dat te gaan verstaan. En vandaar dat je met deze dingen heel voorzichtig moet omgaan. En een van de vuistregels die in het woord te vinden is, maar die je ook terugvindt in wat Bunyan hier schrijft, is dit. Wanneer iemand een hart heeft wat vernederd is voor God, en hij de Heere vanuit een verbroken hart en met een verslagen geest oprecht zoekt, en hij krijgt bijvoorbeeld wanneer hij zijn knieën buigt, en de Heere smeekt allerlei godslasterlijke gedachten of allerlei dwaze inkruipsels, terwijl zijn hart eronder zucht, Heere, verlos mij van deze banden. Dan is dat een teken, zegt Bunyan, en ik denk dat dat schriftuurlijk is, dat dat van buitenaf wordt ingeworpen, van de vorst der duisternis is. Maar dan moeten we natuurlijk wel met nadruk zeggen, wanneer ons hart daar werkelijk onder zucht, en dat een last is die we niet willen koesteren, maar die we met hulp van de Heere zouden willen afwerpen. Nou, dat is een regel die ook in deze dingen die we vanavond behandeld hebben eigenlijk op een bepaalde manier naar voren kwam. Er werd mondeling nog wat aan toegevoegd. Dat is misschien dan een derde vraag, want ik denk dat het toch iets anders is. En dat is dat, ja, er staat toch ook in de Bijbel, wedersta de boze en hij zal van u vlieden. Hier wordt Christiana en een metgezelle geholpen door die bevrijder. En dat is dan iemand die met het woord komt en vanuit het woord de middelen en de wapenen aanreikt, waardoor de duivel op de vlucht gedreven kan worden. In de Bijbel staat toch, wederstaat zelf. Nou, dat is waar. Het een is niet in strijd met het ander. Maar we moeten even de dingen goed zien. Dat is dat Gods kerk in de schriften zelf geroepen wordt om de duivel te wederstaan. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Dat is een boodschap aan al Gods kinderen gericht. Nou, hoe moet dat? Juist wanneer die roepstem komt, wederstaat de duivel, dan kom ik erachter dat ik de listen van de duivel nog zo weinig ken en dat ik de middelen en de wapenen om hem te wederstaan niet bezit. Ik heb onderwijs nodig om de duivel te leren wederstaan. Daarvoor is de prediking van het woord een vereiste. En daarvoor tekent Bunyan in zijn christinnenreis zo nadrukkelijk dat die mensen, die groep van pelgrims, een beschermer, een leider had die hen onderwees in de schriften en hen vanuit het woord beschermde. En dan heb je dus de twee lijnen naast elkaar. Het is roeping voor allen die God vrezen. Maar daarbij hebben ze het onderwijs van Gods woord en geest nodig, aangereikt vanuit de schriften. En het tweede is, en dat zit ook in deze hele geschiedenis opgesloten, juist wanneer je zoekt om de duivel te wederstaan en vanuit het woord ook onderwezen wordt wat dat allemaal betekent, dan voel je nog veel dieper dat de kracht en de genade en de hulp van een ander moet komen. Van de poortwachter moet komen, als ik het beeld van de christinnenreis gebruiken mag. Van Christus moet komen. Want het is toch zo niet. Juist in de strijd tegen de zonde die in ons woont. En in de strijd tegen de duivel die van buitenaf met zijn stemmen komt. Is het zo dat Gods kerk in moet leven. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat geldt op alle terreinen van het innerlijke leven. Maar zeker ook op deze terreinen. Goed, met deze opmerking hoop ik deze vragen beantwoord te hebben. Zijn er nog meer vragen? Dan kan dat. Daar hebben we nog net voor één of twee korte vragen. Ja?
Ik las vandaag nog een Martin Henning, lees ik over de val. En
ja,
opmerkelijk was dat de Satan, de eerste zonde die hij in Eva werkte, dat was het ongeloof.
Ja, dat is waar.
En daar begon het mee en toen ging ze.
Ja. Nou, hier wordt gezegd, ik zal het even herhalen, want hoewel broeder Bom een duidelijke stem heeft, gelukkig wel, Maar misschien zal toch niet iedereen voor de kerktelefoon het gehoord hebben. Hij las in Matthew Henry over de val. En dat daar zo gezegd werd door Matthew Henry. Ik herinner me niet helemaal meer, maar ik heb niet heel Matthew Henry in mijn hoofd, zult u begrijpen. Maar het zal zeker daar staan dat het eerste wat de Satan in het hart van Eva bewerkte was het ongeloof. Nou, daar kan ik nog een paar kanttekeningen bij maken, dat is ook zo. Je kan het ook nog iets anders zeggen, maar het komt op hetzelfde neer. Wat doet de Satan eerst bij de val? Dat is dat hij twijfel zaait aan het woord van de Heer. Dus ongeloof zoekt te bewerken. Is het ook dat God gezegd heeft? En dat moet u in alle gesprekken vandaag aan de dag over het zogenaamde probleem van het schriftgezag nooit vergeten. Dat is het begin van de zondeval. Is het ook dat God gezegd heeft? En vandaag zeggen mensen die zich gereformeerd theoloog noemen van de hele Bijbel. Is het ook dat God gezegd heeft? Die nemen dus de stem van de slang over. Laat me het nou maar eens heel scherp zeggen. Dat gebeurt met alle vormen van Bijbelkritiek vandaag. En vandaar dat er zoveel verwarring is. Dat even als een klein uitstapje daarbij. Maar dan is het inderdaad zo dat het eerste waar de Satan op uit is, ongeloof aan het vaste woord van God. En zodra dat vaste grond gaat krijgen in het hart van Eva, is Eva eigenlijk al, de oude theologen zegt, toen de begeerte opging wellen in het hart van Eva, een begeerte die gevoed werd vanuit dat ongeloof, toen was Eva al gevallen. Want er is een hele discussie over geweest. Wanneer is Adam nu precies gevallen? Op het moment dat ze van de boom aten? Of is het al begonnen op het moment dat de zondige begeerte zijn intrek nam in hun hart? Nou, je kan die twee niet van elkaar losmaken. Want het is door te eten dat ze het gebod hebben overtreden. Maar dat eten is het gevolg geweest van dat ongeloof en van de zondige begeerte die opwelde in haar hart. En dat is het gevolg geweest van de verzoeking van Satan. En ik denk aan een preek van McShane. Nou, die staat helemaal in de lijn van Matthew Henry, al leefde ze in een verschillende tijd. En McShane zegt in een preek dat de ergste zonde in de ogen van God is de zonde van het ongeloof. En ik denk dat ieder die iets van genade geleerd heeft in zijn eigen leven ook weet. Dat het ergste is het verdenken van God en het ongeloof in het vaste, onfeilbare wat God zelf gesproken heeft. Dat was dan naar aanleiding van die opmerking. We hebben nog één vraag misschien. Die kan u nog even.
Ja. In de plaats kwam dat niet uit dat de vrouwen in een zware verzoeking waren. Ze werden uitgeholpen, maar dan kwam het openbaar. Toen de bevrijder kwam, dachten de moordenaars vluchtende. Maar ze hebben wel gezien dat ze nog levende. En dat ze weer in de tuin gingen. En hoe komt dat er nog niet zo uit dat ze nou vrezen hadden dat hij weer wat terug kon komen?
Ja. Vraag is, die moordenaars, die werden verjaagd door de bevrijder. Maar het was nog niet zo uitgekomen in wat ik gezegd heb, dat die vijanden, laten we ze zomaar noemen, dat die vijanden nog leefden. En dat dus er vrees zou kunnen bestaan bij de pelgrims dat ze nog terug zouden komen. Nou, dat is inderdaad iets wat ik niet gezegd heb. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, ik moest een beetje kort doen aan dent. Maar dit is inderdaad een aspect wat ook gezegd kan worden en wat erbij behoort in wezen. Zeker wanneer je de toepassing maakt naar het geestelijke leven toe. De vijanden, en dan denk ik aan een boek van de grote vriend van John Bunyan, John Owen, over de inwonende zonde. De vijanden kunnen door Gods genade verslagen worden. Maar zolang Gods kinderen leven, is de vijand niet dood. En die John Owen geeft er een prachtig voorbeeld van. Hij zegt soms, in een veldslag, hij zegt rond een stad, dan kan het zo zijn dat er uit die belegerde stad een uitval gedaan wordt. Hij zegt en dat aan die kant van de stad al die soldaten, die zijn allemaal op de vlucht gejaagd. Maar dan had je in die tijd al mensen die gingen, als ze een stad gingen bestormen, dat ze onderaardse gangen gingen graven, om te proberen onder die muur en onder die gracht door te komen. Hij zegt, maar nou kunnen er in de grond nog van die soldaten zitten die zich ingegraven hebben en die bezig zijn om de muur van de stad te onderwijnen. Zo is het ook met de zonde en met de krachten van de boze die hij gebruikt. Het kan zo zijn dat voor het oog alles verslagen is, maar ze zitten in de diepte, in hun holen en in hun schachten en ze komen op het onverwachts weer tevoorschijn. En Gods kerk moet zich ervoor wapenen dat er hier een voortdurende strijd is. En dat de vijanden wel vluchten soms, maar niet sterven. Dus daar ben ik het uiteraard helemaal mee eens. We zullen het hierbij laten, want het is bijna 9:30. Ik wil broeder Baan verzoeken of hij met ons wil eindigen, psalm op wil geven en met dankgebed wil afsluiten.
Als we dan met elkaar tot slot nog willen zingen, het laatste vers van de 139ste psalm. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden den weg der zaligheid betreden. Dat is het laatste vers van de 139ste psalm. U volgen in dankgebed. Heren, we hebben deze avond af mogen sluiten door samen een gebed te zingen. Gij hebt dat gehoord. En gij zijt een God die ziet naar waarheid in het binnenste. Gij weet hoe ons leven is, waar onze gangen en onze treden zich heen richten. O Heere, zou dat gebed door u mogen worden verhoord, dat gij onze gangen, dat gij onze treden vast zoudt willen maken in uw woord. Leid gij ons aan uw hand. Heere, dat hart van ons, we mochten het zingen, dat hart dat gij doorgrondt en kent, waar zoveel boosheid, zoveel zonde, zoveel ongerechtigheden in huist. O Heere, zoudt u al dat verkeerde, al dat zondige, al dat boze uit ons weg willen doen. Wij danken u voor alles wat gij gaf, wat we mochten beluisteren. Heere, gij hebt uw dienstknecht ook hierin willen bekwamen en sterken en steunen, dat hij dat gedeelte deze avond aan ons mocht ontvouwen. Wilt gij alles met uw zegen achtervolgen? Heere, wij belijden dat er bij ons en van ons niets is dat voor u kan bestaan. Wilt gij dat ook van vanavond wat verkeerd was, wat zondig was in spreken, in denken, in doen, in handelen, genadelijk wegnemen? Heere, gij weet dat op de levensreis er zoveel obstakels kunnen liggen waarover we zouden kunnen struikelen. Maar wilt gij ons in het bijzonder bewaren voor die eerste stap op het pad der zonde? Dat is de gevaarlijkste stap. Behoed en bewaar gij ons daarvoor. En wilt gij ons in dat woord vastheid en getrouwheid geven, opdat wij vanuit dat woord onze smader wat te hebben te antwoorden. O Heere, toen hier op aarde de vorst der duisternis ook eens kwam daar in de woestijn met de verzoekingen, toen klonk uw woord vanuit de schrift: er staat geschreven. Hoe noodzakelijk, Heere, dat ook wij dat mogen kennen, dat woord der waarheid, om vanuit dat woord onze smader te kunnen antwoorden. Wilt gij uw handen zegenend uitgebreid houden over ons allen, zoals we hier zijn, zoals we thuis mee luisteren, ja, ook over hen die niet meeluisterden, die niet hier waren, gedenk onze gemeente. Ook vanaf deze plaats, Heere, mogen wij uw dienstknecht opdragen, die voor zo'n gewichtvolle beslissing staat. Wilt gij het hem duidelijk maken? Geef gij hem te zien welke weg door u de Heere wordt uitgestippeld, het zij naar Apeldoorn of het zij hier in Middelharnis. Dat alles mag zijn tot eer, tot verheerlijking van uw grote naam. Heere, ga met ons wanneer we deze plaats verlaten. Breng gij ons waar we verwacht worden en behoed en bewaar ons ook in de nacht. Heere, zie, in gunst op ons van boven ter neder, wees gij ons genadig, Heere, om Jezus wil. Amen.